Dit is hem, de Online Marconi Award, eerste editie. En hij is gewonnen door BNR Smart Radio.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het leukste social radioprogramma van Nederland op het meest innovatieve radiostation. Hoe leuk is dat? Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de biermarkt. Want bierreuzen Heineken en Inbev, je hoorde net in het journaal al, staan vandaag tegenover elkaar in een kort geding over een tapsysteem. En dat is niet de eerste keer. Er is een heuse patentenoorlog gaande in de top van de biermarkt. Vraag alles over bier. Alles over de biermarkt. Wie zijn de grote spelers? Welke plek nemen de microbrouwerijen in? Hoe scoort alcoholvrij bier bijvoorbeeld? En wat is nou eigenlijk een IPA? Ja, of een, zeggen we, IPA. Nou, we gaan het allemaal zo meteen bespreken. Heb je vragen, laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, het nummer vind je op bnr.nl. Of je mag even bellen naar de studio. 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag op weg naar de studio, hij is er bijna al. Fedor Vogel, u hoorde hem net al in het journaal. Hoofdredacteur en uitgever van Bier Magazine. En aan de lijn heb ik Yannick de Coqueux, zeg ik het goed?
Ja, Coquille, inderdaad.
Coquille, oké, goed zo. Van het Belgische bierblad Bière Grand Cru. Ja, even Yannick, waar gaat die hele taproze eigenlijk over?
Het is een hele patentenoorlog die al dateert van ongeveer 2004, waarbij dat de grote brouwerijen kleine tapinstallaties voor thuis hebben ontwikkeld. Onder andere met bedrijven zoals Philips en Krups, vergelijk het een beetje met de Senseo, waarbij dat er koffietapjes in worden gemaakt. Mm-hmm. En dus eigenlijk gaan ze hun technologie en hun ontwikkelingen gaan beschermen via patenten. En is er nu momenteel een discussie over, is er nu een breuk op patent en heeft een van de andere bedrijven de technologie van de andere gebruikt om zijn eigen installatie te gaan ontwikkelen?
Ja, want Heineken wil dat Inbev, dat er een patent voor Inbev wordt opgeheven dat in Amerika is aangevraagd. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, wacht even, hebben we Fedor is net aangekomen.
Ja.
Fedor, jij zegt dat het andersom is?
Ja, ik dacht dat Heineken, dat AB InBev Heineken heeft aangeklaagd vanwege een patent wat ze in Amerika willen gebruiken.
Oh, oké, nee, dan moet ik even checken. Het gaat er af om, ze klagen elkaar aan, want ze vinden het patent. Maar laten we eerlijk zijn, heren, een tap is toch een tap, of niet? Zie ik dat verkeerd, Fedor?
Nou, een gewone tap in de horeca wel, maar ja. Dit is natuurlijk een tap die eigenlijk een beetje tussen een thuistap en een professionele tap in zit.
Een semi-professionele tap, zeg maar.
Ja, precies.
Ja.
Maar mensen de onderkant van de horecamarkt proberen te pakken te krijgen, en dat is natuurlijk wel, ja, strategisch gezien interessant.
Ja. Zijn er nog meer patentruzies gaande op dit moment, Yannick?
Of dat er oorlogen zijn op dat vlak, niet per se. Maar ik weet dat Heineken onder andere bezig is met patenten op het vlak van specifieke moutsoorten. Dus er zijn wel degelijk potentiële conflicten die op komst zijn.
Ah, kijk zo, ik krijg hier al de eerste WhatsApps binnen. En een van ze zegt, ik kom van 100% Johnny, die zegt, speciaal bier is straks net zo hot als exclusieve wijn.
Nou, dat is al zo.
Ja, sorry, want ik heb wel restaurants hier waar je echt een biersommelier hebt gewoon.
Klopt, ja, zijn ruim 200 biersommeliers op dit moment al in Nederland. Je hebt een officiële bieropleiding, de Stimon Bieropleiding, Stichting Bieropleiding Nederland. Als je die hebt afgerond, ben je biersommelier.
Ben je biersommelier, ja. En dan kan je ook de juiste bier bij het juiste gerecht aanraden.
Klopt, ja.
Nou, dat vind ik toch wel een mooie ontwikkeling. Meneer Akkas hangt ook aan. Meneer Akkas, goedemorgen.
Ja, goeiedag, ik heb even een vraag aan de experts.
Ja.
Hoe groot is Heineken in deze markt, jullie?
Ja, hoe groot is Heineken in de biermarkt? Want wij weten het wel, ik bedoel wereldwijd is Heineken. Ik bedoel, als je hoeft maar in Amerika te komen en je praat over Nederland, everybody, oh Heineken, let's get a beer.
Als je kijkt naar de cijfers van 2017, dan is Heineken de tweede grootste brouwer ter wereld. Maar hebben ze bij elkaar iets van 12% marktaandeel. En AB InBev is de grootste. Mm-hmm. Die zijn wereldwijd marktleider en die hebben ongeveer een derde van de markt.
Een derde van de markt,
ja.
Oké. Maar als je dan praat over Heineken versus InBev, Yannick, is dat een beetje Nederland versus België?
Goh, ik denk dat dat wel een beetje een moeilijke vraag is. In die zin dat AB InBev ondertussen wel veel meer is dan België. En Heineken is ook veel meer dan enkel het Heineken. Heineken is vooral zichtbaar omwille van het Heineken bier, omdat dat het meest geëxporteerde van hun bieren is. Je vindt die overal ter wereld. Maar AB InBev gaat zeker en vast zich gaan profileren met andere bieren dan enkel hetgeen dat we op de Belgische markt gaan vinden.
Ja.
Dus het is in zekere zin, we gaan altijd AB InBev met België gaan associëren, maar het gaat momenteel wel veel ruimer.
Oké, wat zijn de belangrijkste kenmerken van Heineken op dit moment, Fedor?
Nou, Heineken is wereldwijd natuurlijk een premium merk, als het gaat om pils met name. Maar je ziet natuurlijk met de concentratietendens in de bierwereld dat ze natuurlijk heel goed aan het kijken zijn wat er op craftbiergebied gebeurt. Dus ze zijn volop bezig met het overnemen van grote merken uit de microbrouwerijwereld. Lagunitos is een Amerikaanse brouwerij die ze een paar jaar geleden hebben overgenomen. Ze hebben natuurlijk een aantal mooie abdijbieren in het assortiment. Dus ze hebben behoorlijk wat keus.
Er is heel wat keus. En als ik vraag voor een AB InBev, wat zijn dan hun belangrijkste kenmerken, Yannick?
Wel, ze vechten eigenlijk een beetje op dezelfde of met dezelfde wapens. Dus ze hebben inderdaad ook een hele grote abdijbieren, zoals Leffe, dat ze een beetje overal gaan promoten als het Belgisch abdijbier. Maar tegelijkertijd begeven zij zich ook op die craftbiermarkt door een aantal brouwerijen met een zekere iconische waarde te gaan overkopen en zich op die markt te gaan begeven. Ze zijn begonnen daar in de tijd met Goose Island, dat ze in de Verenigde Staten hebben overgekocht. Maar ze zijn nu ook op de Europese markt een aantal kleinere brouwerijen aan het opkopen om zo zonder zelf merken te moeten gaan ontwikkelen zich op die craftbiermarkt te kunnen gaan begeven.
In die zin is dat verhaal van die patenten natuurlijk interessant vandaag, want wat gebeurt er met die kleine taps die ze nu aan het maken zijn? Dat zijn eigenlijk een soort thuistaps, maar dan net even iets groter. En die kun je eigenlijk heel simpel ook in de horeca neerzetten. En daar kun je die kleine merken heel makkelijk op tappen. Dus dan hoef je geen grote tapinstallatie te hebben voor grote merken.
Voor grote merken. Dat zijn grote merken, ja.
Dus met die kleine tapjes kunnen ze eigenlijk die nieuwe merken die ze overnemen, kunnen ze kleine craftbieren kunnen ze ook in de horeca beschikbaar maken. Dus dat is strategisch gezien voor de markt heel interessant.
Nu begrijp ik die oorlog beter. Het gaat. Oké, dat is de kristalkleren. Ik krijg hier over die craftbieren gesproken. Ik krijg van, Hunter President Johnny die reageert. Het is echt zijn onderwerp. Maar die gaat door en zegt, mijn schoonzus heeft ook haar eigen speciaal bier gebrouwen. En kan voor haar recept al €5.000 krijgen van een grote Nederlandse brouwer. Dus die brouwers zijn wel aan het zoeken natuurlijk overal om te kijken van waar zijn de speciale receptjes te vinden.
Maar Jurgen, weet je hoeveel brouwerijen we in Nederland hebben op dit moment?
Geen idee, echt waar.
Ruim 650.
Wauw, en in België?
We zitten nu ook ongeveer aan hetzelfde.
Ja, dus oké, dat is duidelijk.
Iets minder, het hangt er een beetje vanaf hoe dat je telt.
Oké, precies. Ik wil jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten of fabels, zeg je, de eventuele toelichting komt erna. De eerste is hier, alcoholvrij bier is geen bier, feit of fabel?
Fabel.
Fabel.
De tweede, Belgisch bier is beter dan Nederlands bier, feit of fabel?
Ligt aan welke je...
Nee, feit of fabel. Feit of fabel.
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 Ja, Yannick, dat had ik van jou ook al verwacht. En dan gaan we naar de laatste. Zowel Belgen als Nederlanders moeten toegeven dat Duitsland de beste biercultuur heeft. Feit of fabel?
Nou, dat vind ik wel een fabel ook. Want dat was ooit zo, maar door dat Reinheitsgebot, wat
gewoon
heel mooi
even,
is...
Gewoon even feit of fabel. Dat is een fabel.
Fabel.
Ja, Yannick?
Ja.
Ook hier, 3 keer fabel op
de rij. 3 keer fabel op de rij. Oké. Nou, ik vind die laatste wil ik wel even, want je gaat er even door.
Duitse bieren zijn prachtig. Ja. Door het reinheidsgebod, wat wil zeggen dat ze geen kruiden mogen gebruiken, maar alleen eigenlijk de basisingrediënten. Daardoor hebben ze een hele eigen biercultuur. Maar daardoor is de markt ook niet heel vernieuwend. En de vernieuwende bieren die komen op dit moment uit Nederland en uit Amerika en uit België ook zeker. Maar Duitsland is wat dat betreft niet echt vernieuwend. Wel heel degelijk, heel goed, heel puur. Maar het gaat natuurlijk ook om vernieuwing, ook in de biermarkt.
Ja, absoluut. Het gaat zeker om vernieuwing. Adrianus, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Ja, het intrigeert mij, die patenten. Want ik geloof dat er bij de patenten, als dat er gewoon is, er altijd één hele grote verliezer is. En dat is degene die gebruik maakt van dat patent. Dus dat is de bierdrinker. Ik geef even het voorbeeld van de VHS-recorder en de VCC-recorder van vroeger. De een was beter en de andere was kwalitatief heel goed, maar toch heeft het VHS-systeem toen gewonnen. Met zo'n biertap kan dat hetzelfde zijn. Het kan zijn dat de biertap die straks het patent krijgt niet zo goed is als de biertap die het patent niet krijgt. En de bierdrinker is dan de lachende partij die onder de bar schuift omdat hij een slecht biertje krijgt.
Ja, denk je dat de bierdrinker van deze oorlog de dupe wordt uiteindelijk, Fedor?
Ik weet het niet. Kijk, ik ken sowieso de patenten niet uit mijn hoofd. Mm-hmm. En ik ken ook de techniek van die fusten niet uit mijn hoofd. Of ze wel of niet heel erg op elkaar lijken. Ik denk uiteindelijk dat de consument altijd zal gaan genieten. Want die zal zijn bieren kunnen kopen in welke vorm dan ook. Want de brouwers willen die bieren natuurlijk wel gewoon beschikbaar maken. En of dat dan uit tap A of uit tap B of tap C komt. Ja. Ja, ik weet niet of dat zo heel spannend is.
Nou, Simon die heeft hier een vraag via WhatsApp. En die zegt, hoi, vanuit het MVO-perspectief, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedoelt hij, waarom komt er geen statiegeld op alle andere artikelen dan krattenbier? Al helemaal door de marktleiders.
Wat bedoelt hij met alle andere dan krattenbier?
Ik heb geen idee. Geen statiegeld op alle andere artikelen dan krattenbier. Ik weet, bij grote
mensen. Simon. Vermoed...
Ja, ga je wel gang, Yannick?
Ja, ik vermoed dat het over blik en dergelijke meer zal gaan.
Oh ja, natuurlijk.
Ja, maar blik is natuurlijk al een heel milieuvriendelijk alternatief. En de trend is met name ook bij de craft brewers dat steeds meer brouwerijen gaan afvullen op blik. Het heeft alleen maar voordelen in de zin van de versheid. Een blik bier kan niet goed tegen licht. Dan wordt het sneller niet vers meer. Ja. Dus een blik is een hele goede verpakking voor bier. Amerika, Engeland maakt er al steeds meer gebruik van. In Nederland zijn er steeds meer brouwerijen die alleen nog maar afvullen op blik. En blik kun je natuurlijk gewoon recyclen.
Het dus is heel goed recycleerbaar. Ja,
precies, dus daar hoef je geen retourgeld voor te innen.
Nee, precies. Nou, we gaan er zo verder over praten. Want wie zijn naast Heineken en AB InBev de belangrijkste spelers op de biermarkt? Welke positie nemen de Hollanders en de Belgen in op de wereldwijde biermarkt? Heb je vragen? Laat het ons weten. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Dit wordt me vaker verweten. Oh, sorry, we waren even bezig hier met een klein ongelukje. Welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over de biermarkt. En je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Of je mag me even bellen op 020-468-4x0. Bij mij de studio Fedor Vogel van Beer Magazine. En ik heb aan de lijn Yannick de Coqueu. En Coqueu, moet ik zeggen, het is een moeilijke naam, Yannick. Mag ik gewoon Yannick
zeggen? Ja, lig er niet van wakker. Het is de Coquillo.
Coquillo. Oh, Yannick de Coquillo.
Lijkt op
Coquille,
dat klinkt
Coquillo, ja, de Coquillo van Beer Grand Cru. Dat is een Belgisch magazine, klopt dat?
Inderdaad. Ja. Het is een tweetalig magazine.
Tweetalig magazine. Nou, we hebben het net gehad over Heineken en InBev, de belangrijkste spelers op de biermarkt. Wie staan er allemaal nog meer op de biermarkt groot aangeschreven? Laten we eens met de Nederlandse brouwers beginnen.
Nou, Nederlandse brouwers, de Heineken is natuurlijk de grootste in Nederland en wereldwijd tweede. Je hebt in Nederland natuurlijk Grolsch, maar dat is een aantal jaar geleden natuurlijk overgenomen door Sepp Miller. En die hebben het onlangs weer verkocht aan Asahi. Dus Grolsch is inmiddels van de Japanners. Asahi staat wereldwijd op de 7e plek. En heeft vorige week bijvoorbeeld in Londen Fooler's, het bekende Fooler's, overgenomen. Mm-hmm. Dat was ook wel een behoorlijke verrassing.
Ja. En vandaag hebben we ook een bekendmaker. Dat is vandaag ook een belangrijke overname in Nederland.
Ja, er is absoluut nieuws vandaag. Want vanmorgen is het bekend geworden dat Swinkels Family Brewers, zo heten ze tegenwoordig, dat is Bavaria.
Ja.
De familie Swinkels in Lieshout. Die waren al 35% aandeelhouder van de craft brewery De Molen, Brouwerij De Molen, in Bodegraven. En vanmorgen hebben ze bekendgemaakt dat ze 100% van de aandelen hebben gekocht. Dus dat is eigenlijk een onafhankelijke
Bodegraven.
Ja, ik denk het wel. Aan de andere kant is het wel heel verbazend. Want juist Brouwerij De Molen in Bodegraven is zo'n brouwer die altijd een beetje geschopt heeft tegen de grote gevestigde orde van brouwers. Ja. En nu zijn ze er onderdeel van. En
uiteindelijk ga je toch voor de bel, hè?
Ja, dat lijkt het wel op. De komende jaren denk ik dat dat alleen nog maar meer gaat gebeuren. Want er gaat toch wel een soort van concentratietendens komen de komende jaren. Dat kan niet uitblijven.
Okay, en Amstel is vast van Heineken gewoon.
Amstel is van Heineken. Dat is een van de merken van Heineken.
Van Heineken. Die doet het vooral goed in het Caribisch gebied. Dat weet ik toevallig weer. Ja. Tenminste, als ik op Curaçao ben, is het eerst wat ik doe is een Amstel Breit achterover slaan. Yannick, hoe zijn de Belgische spelers op de markt? Wie zijn de grote Belgische jongens?
Wel, we hebben sowieso AB InBev die daar als grootste speler zit. Dan Alkemaas die deel uitmaakt van de Heineken Groep. En qua hele grote onafhankelijke zitten we momenteel nog met Duvel Noordschat. Die daar toch wel een van de grotere onafhankelijke spelers is.
Duvel is nog steeds een onafhankelijk merk, dus...
Ja, absoluut. Ze hebben heel, heel kort op de beurs genoteerd geweest. Maar hebben uiteindelijk beslist om het weer eruit te halen. Om zelf alles in handen te houden. En dus volledig onafhankelijk verder te kunnen gaan.
Ja, ik heb een mooie vraag hier van Ganji. Die stelt zijn vraag via WhatsApp. En hij wil weten van, heren, goedemiddag, ik heb een vraag. Alle pils is bier, maar niet alle bier is pils. Wat is het verschil of nuance?
Nou, pils is ook bier, dus ja. Alles is bier. Alleen, ja, er zijn mensen die de term speciaal bier gebruiken. Andere mensen die spugen daarvan, want die zeggen van nee, alle bier is bier. Pils is ondergistend en heel veel speciaal bier is bovengistend. Even kort door de bot genomen.
Om de vraag heel eenvoudig te antwoorden. Pils is een biertype. Dus van daaruit is pils uiteraard altijd bier. Maar niet elk bier is een pils, want er zijn natuurlijk nog veel andere typen.
Ja, precies. Ja, dat is de... En even, want je gaat heel snel, alsof we het allemaal doorhebben, ondergistend en bovengistend.
Ja, dan, dan ga je meer de brouwtechniek in, zeg maar. Maar ondergistend, lager, dat is gist die tijdens het vergistingsproces naar de bodem van de vergistingstank zakt. Mm. En daardoor een ander biertype geeft dan bovengistend bier. Waar het gist naar het boven in de tank toe drijft en op een andere manier vergist. En daar zijn allerlei technieken voor in de brouwwereld om heerlijke bieren te maken.
En dat is dus pilsner, bovengistend?
De pilsner is ondergistend.
Pilsner is ondergistend, goed. Dan moet ik het even goed onthouden. Pilsner is, als het ondergistend is, oké, prima.
Kijk maar een lager.
Lager, ja. Dat is een goed idee. Ja. Ja, hoe komt het smaakverschil, kreeg ik hier binnen ook via WhatsApp. Hoe komt het smaakverschil, is dat tussen bier uit blik en bier uit een fles...
Is geen smaakverschil, dat is suggestie.
Dat is een idee, hè?
Dat is een idee. Dat is absoluut onzin. Ja. Dus, de mensen denken dat, omdat blik een metaalsmaak geeft. Dat was overigens jaren geleden misschien wel zo, maar de technieken ook in de blikwereld zijn heel erg verbeterd. En die geven absoluut geen metaalsmaak meer af.
Ja, en dan heb ik ook eentje hier voor Jannik dan. Hoe komt het dat bierflesjes vaak groen zijn?
Wel, in principe is dat absoluut not done. En de meeste van de bierflesjes zijn helemaal niet groen. Als wij in België bekijken naar de Belgische markt, is het vooral bruin glas dat we gaan krijgen op bierflesjes. Mm-hmm. En dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk licht uit het flesje wegblijft. Dus vandaar wat Fedor daarnet aanhaalde, van uiteindelijk is blik een hele goede oplossing om bier te gaan bewaren. Dat is net omwille van het feit dat bier heel gevoelig is voor lichtinval en daardoor nogal snel gaat gaan verouderen. Wat er eigenlijk plaatsvindt is dat de hop die in het bier aanwezig is, onderhevig zal worden aan een fotosynthese onder het zonnelicht.
Ja, en wat heb je hier die er even, ik mag het gerust zeggen, met...
Met gestrekt been!
Erin gaat, want hij zegt... Nederlands slechtste brouwer neemt de op één na beste Nederlandse brouwer over. Als dat maar goed gaat, ik hoop dat de molen mag blijven. Is dat het gevoel dat het hangt?
Nou ja, bij sommige biergeeks wel. De molen maakt natuurlijk heel ander type bieren dan Bavaria.
Wat maakt de molen? Welk bier ken ik van de molen?
Ja, die maken tientallen bieren. Maar een beetje meer de excentrieke biertypes. Imperial Stouts, barrel-aged bieren. Dus die op vaten, houten vaten gerijpt worden. Prachtige bieren allemaal, maar echt bier voor gevorderden. Bieren die ook met name in Amerika heel populair zijn. Veel geëxporteerd worden. En ja, dat zijn bieren die niet voor iedereen zeg maar toegankelijk zijn, maar wel heel mooi zijn.
Okay.
En ja, dan kun je dus afvragen van hoort dat thuis in een groep als Bavaria? Ik denk juist van wel, want Bavaria is natuurlijk juist het portfolio aan het verbreden en kopen met de molen ook gewoon een zeer specialistische craft brewer. Dus dat doen ze wel heel slim.
Oké. Hoeveel van die verschillende, moet ik het zeggen, Belgische en. Of hoe verschillen de Belgische en de Nederlandse biercultuur van elkaar?
Nou, de Belgische biercultuur is qua middelgrote brouwerijen veel ouder dan de Nederlandse biercultuur.
Ja,
wij hebben in Nederland hebben we heel veel brouwerijen, maar die zijn eigenlijk allemaal pas de laatste 20 jaar ontstaan. Ja. In de jaren 80 had je maar iets van 18 brouwerijen in Nederland, waaronder dus met name de grote pilsbrouwers. België, de meeste brouwerijen in België zijn 4, 5 of soms wel 7 generaties oud. Dus dat zijn echt bedrijven die ook, dat komt ook door de oorlogen die er geweest zijn, die hebben kunnen blijven bestaan en dus al een veel langere traditie kennen.
Ja, maar dat zegt u, de lokale biercultuur speelt veel langer dan in België. Ja. Dat is absoluut waar, ja. Ik heb een heleboel WhatsAppjes die binnenkomen, hoor. Eentje vind ik een mooie hier. Jannik, die wil ik aan jou voorleggen. Beste heren, in de wijnwereld is er een zekere vorm van etiketten aanwezig met do's en don'ts bij het drinken. Zijn deze ook aanwezig in de bierwereld en hebben jullie voorbeelden ervan? Werk ze en goed weekend, Martin.
Ja, nu, ik weet niet wat je bedoelt met etiketten, maar uiteraard zijn er bij het schenken van bier ook een aantal zaken waar men rekening moet mee gaan houden om een bier op een deftige manier te gaan uitschenken en het deftig te gaan opdrinken. Dus ik
Nou ja, bijvoorbeeld dat je op bepaalde temperatuur rode wijn of witte wijn moet schenken. Decanteren van een wijn die iets ouder is. Vooral bij rode wijn heb je dat, dat je dat moet decanteren om de smaak beter te krijgen, zodat er meer lucht in de wijn komt. Heb je dat ook met bier bijvoorbeeld?
Ja, uiteraard, absoluut. Bijvoorbeeld bij een pils gaat men doorgaans zeggen van dat je die best wel vrij koud gaat gaan drinken. Mm-hmm. Dat is net omdat dat een bier is die heel naakt qua ingrediëntensmaak zit. Dus vanaf dat het bier eigenlijk gaat gaan opwarmen om iets te lang te staan, zal je al beginnen met afwijkende smaken te gaan ontwikkelen. Bieren die wat donkerder zijn, zoals bijvoorbeeld stouts of zelfs heel zware alcoholische donkere bieren, die kun je net best iets warmer gaan drinken om die hele fijne aromatische smaken te gaan kunnen waarnemen eigenlijk. Een beetje zoals dat je gaat hebben bij een rode wijn, als je die te koud gaat gaan drinken, ga je heel weinig die fruitigheid gaan waarnemen, maar ga je eerder de ruwe smaken gaan proeven. Maar dat is net hetzelfde bij een donkerder, zwaar alcoholisch bier.
Dus echt bij de donkerdere bieren vooral maakt het uit hoe je die...
Er is eigenlijk een heel simpel ezelsbruggetje dat in, denk ik, 90% van de gevallen opgaat. Het alcoholpercentage van het bier kun je meestal 1-op-1 vergelijken met de temperatuur om hem te drinken. Dus als een bier zwaarder in de alcohol is, dan kun je een bier van 9% of 10%...
kun je ook op die temperatuur
drinken. Nu, ik ben persoonlijk van oordeel dat je eigenlijk gewoon best... als je een bier, een echt degustatiebier gaat uitschenken, is het sowieso de bedoeling om die vrij traag te gaan drinken. Dus schenk het bier iets te koel uit en het zal geleidelijk aan tijdens het drinken wel opwarmen. En dan heb je eigenlijk de hele smaakervaring van het wat te koud tot het iets te warm drinken en het hele evoluerende smaakpalet.
Ja. Ook een mooie die ik hier binnenkrijg. Die is van Joris en Joris wil weten. Hij zegt van, ja, maar hoe zit het nou met de kraag? 2 vingers, 3 vingers, is er ook bier dat je diep zonder kraag moet drinken?
Als je in Engeland woont, wel.
Ja, eigenlijk krijg je kragen bij. Maar is het ook warm bier wat je krijgt?
Soms. Nee, dat, in principe, ja. Het zijn van die cask ale, dus handgetapt, zeg maar. Zonder koolzuur. Maar nee, kijk, in principe hoort elk bier natuurlijk een mooie schuimkraag te hebben. Alleen het verschilt weer per biertype wat voor soort schuim erop zit. Hè. Neem je bijvoorbeeld inderdaad een stout. Ja, daar zit een mooie crème-achtige dunne met fijne belletjes schuimkraag op. Terwijl je als je een mooi zwaar blond bier of een trippel, ja, daar moet gewoon een dikke witte schuimkraag op
zitten. Ja.
Dat is mijn mooi pilsje. Dus dat verschilt per biertype.
Nou, we gaan zo meteen al die biertypes sowieso ook bespreken. Want dan heb ik nog een WhatsAppje die binnenkomt. Er staat een houdbaarheidsdatum op bier. Maar er wordt vaak ook aangeraden dat bepaalde biersoorten lekkerder worden als je het jaren laat rijpen. Hoe zit dat?
Nou, dat klopt.
Om het heel duidelijk te maken, bier is niet per se gebrouwen om het te gaan bewaren, maar er zijn inderdaad een aantal biertypes die wat beter gaan verouderen dan anderen. Maar het principe blijft altijd, als de brouwer een bier op de markt brengt, is dat bier ook gemaakt om op dat moment te gaan opdrinken. Maar er zijn dus zeker in de zwaar alcoholische, donkerdere bieren die naarmate dat ze verouderen een klein beetje een Madeira Porto-achtige smaak gaan ontwikkelen. Nu, als de persoon die het bier zal moeten opdrinken of zal opdrinken dat soort smaken apprecieert, dan is het dan natuurlijk absoluut aangeraden om het te laten, eventjes te laten staan. Andere bieren, dat is dan vooral het geval voor de heel hoppige bieren of voor de pilsjes bijvoorbeeld, die drink je best zo snel mogelijk op.
Oké, dat is duidelijk. Ik heb Steven aan de lijn. Steven, we gaan zo naar de break. Als je vraag even snel wilt stellen, dan gaan we het na de break beantwoorden. Steven, goedemorgen. Okay.
Goedemorgen, mijn perfect uitzending altijd. Ik luister wel graag
naar. Ja, dankjewel.
Even over het Reinheidsgebod. Daar werd even heel gauw overheen gefietst. Omdat het bij de zuidenburen, of bij de Oosterburen gebeurt. Dat is namelijk een bier waar geen chemicaliën in zitten. Alle andere bieren die dus niet volgens het Reinheidsgebod gemaakt worden, daar zitten dus chemicaliën in. Mijn vraag is, die chemicaliën, voor de smaak en de houdbaarheid op te voeren. Wat voor chemicaliën worden gebruikt in al die andere bieren die niet volgens het Reinheidsgebod gemaakt zijn?
Ik vind het een hele mooie vraag. Steven, we gaan het na de break beantwoorden. Ik moet echt even naar de break, anders wordt mijn salaris niet betaald. Maar heb jij nog vragen erover? Laat het ons zo meteen even weten. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, via WhatsApp. En natuurlijk mag je ook even bellen 020-468-4-0. Na de break antwoord op de vraag van Steven. Wat voor chemicaliën zit er eigenlijk allemaal in het bier? We gaan even naar weer verkeerde nieuws.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom terug bij BNR SB Editing, het leukste social radioprogramma van Nederland op het meest innoverende radiostation. Fijn dat je luistert. Vandaag kan je alles vragen over de biermarkt. Bierreuzen Heineken en AB InBev die staan vandaag tegenover elkaar in een kort geding over een tapsysteem. En dat is niet de eerste keer. Er is een heuse patentenoorlog gaande in de top van de biermarkt. Vraag vandaag alles over de biermarkt, maar ook over de bier. Wie zijn de grote spelers? Welke plek nemen de microbrouwerij in? En hoe scoort alcoholvrij bier? En is er eigen? En wat is eigenlijk een IPA? Of moet ik IPA zeggen?
Mag allebei. Het is een afkorting van India Pale Ale.
India Pale Ale. Oké, nou, we gaan IPA zeggen dan. Nee, we zijn Nederlands. IPA.
Maar,
ja, heb je vragen over het stellen via Twitter, @BNR, via Facebook? Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag dan live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Fedor Vogel, hoofdredacteur en uitgever van Beer Magazine. Je hoorde hem net al even praten. En aan de lijn heb ik Yannick de Coquille.
Coco. Ja, zeg maar gewoon Yannick.
Yannick. Van het Belgische bierblad Bier Grand Cru. En ja, we hadden voor de break hadden we een vraag en, van Steven. En die wilde weten, wat zit er eigenlijk allemaal aan chemicaliën in bier?
Nou, ik hoor het voor het eerst dat er chemicaliën in bier zitten. Dus ik weet niet waar die meneer dat vandaan haalt. Ik denk dat hij misschien enigszins verward is met het feit dat sommige grote brouwerijen hun bieren pasteuriseren.
Mm-hmm.
Dat is in feite heel erg kort even onder hoge temperatuur verwarmen. Waardoor zeg maar de levende cellen gisten in het bier stoppen, waardoor het bier langer houdbaar is. Dat is wat veel grote brouwerijen doen en wat veel craftbrewers uit principe niet doen, want die willen vers en levend bier hebben. Maar chemicaliën in het bier, nou, ik heb het nog nooit gehoord, dus dan moet die meneer maar eens aangeven welke chemicaliën hij dan denkt dat
hij
in vraagt bier
het gewoon. Ja.
Ik denk dat de vraag vooral was van het feit van als het geen reinheidsgebod is, zitten er dan zaken in het bier die niet in het bier horen? Wel, dat is absoluut niet het geval. Zoals dat Fedor zegt, er wordt al sinds meestal gewoon met natuurlijke ingrediënten gewerkt. En het is niet omdat er geen reinheidsgebod op het bier vermeld staat, dat het ook niet volgens die regels gebrouwen is. Het kan perfect gebeuren dat een bier enkel en alleen met de basisingrediënten van het reinheidsgebod wordt gebrouwen, maar dat het er gewoon niet op staat omdat het geen zin heeft. Het heeft bijvoorbeeld geen enkele zin om het reinheidsgebod te gaan vermelden op een Belgisch bier, omdat wij hier ook geen belang aan hechten.
Ja, nou, ik krijg even een bericht dat binnenkomt. De advocaat-generaal van de Hoge Raad zegt dat de staat onterecht aansprakelijk is gesteld voor de dood van meer dan 7000 moslimmannen na de val van Srebrenica. De Bosnische moslims-enclave Srebrenica. De Hoge Raad gaat zich over dit advies buigen, maar hoeft het niet te volgen. Later meer hierover op BNR. Maar we zijn nu over bier bezig en ik heb Paul aan de lijn. Paul, goedemorgen. Paul was aan de lijn. Paul is er weer. Paul, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb een dubbele vraag. Dat is, in ingrediënten zie je maïs en glucosestroop.
Ja.
Wat is het doel van? Wat doet het? En tweede, wat is verschil tussen hop en hop-extract?
De eerste vraag,
maar Fedor, ga je gang.
Het verschil tussen maïs en glucosestroop. Nou, er zijn grote brouwers die inderdaad niet alleen met gerst brouwen, maar ook delen rijst en maïs gebruiken. Want dat zijn ook, daar zit ook zeg maar zetmeel en enzymen in die omgezet kunnen worden door de vergistbare, door de gist, dat de vergistbare suikers in zitten, waardoor het bier ontstaat. De craft brewers zullen dat nooit gebruiken. Maar grote brouwers gebruiken dat zeker met enige regelmaat. Ook omdat dat wellicht iets goedkoper is, maar ook omdat je daar een goed resultaat mee haalt. En de verse hopbellen zijn natuurlijk het lekkerst en het verst. Maar er zijn ook hop-extracten, dus zeg maar samengeperste hop, hop-pellets. Er zijn ook soort oliën, hop-oliën die gebruikt worden. Dus die allemaal die bitterheid kunnen geven in het brouwproces. Maar in principe is de basis altijd hop.
Hop. Ja, Yannick?
Ja, het is eigenlijk zo dat wel andere granen dan gerst worden sowieso gebruikt in bier. Deels omdat ze zelf ook suiker kunnen toevoegen, maar ook omdat ze soms interessante smaakeigenschappen hebben. Bijvoorbeeld om maïs maar te noemen, die wordt heel vaak gebruikt in Amerikaanse bieren, omdat ze daar maïs op meer dan overschot hebben. Ja. En maïs zal het bier doorgaans een klein beetje malser gaan maken qua smaakprofiel. Dus het is inderdaad soms een economische overweging die de brouwer zal gaan maken, maar het gaat hem ook over de smaak van het bier of het product dat er uiteindelijk zal uitkomen.
Ja, maar dat vraag ik me eigenlijk af. Ik bedoel, de grondstoffen zijn nooit constant van smaak of whatever. Ik bedoel, het verschilt per oogst. Hoe houdt een brouwer zijn biersmaak constant? Want dat is toch iets waar de liefhebber graag wil hebben.
Ja, nu... Bij zeker hoe kleiner de brouwerij, hoe minder constant de smaak zal zijn. En eigenlijk zal een bier van de ene batch op de andere heel lichtjes verschillen. Nu, het feit is dat de meeste personen, bijvoorbeeld deze week drink ik een bier van die batch. En tegen dat ik hetzelfde bier van een andere batch zal drinken, dat zal misschien volgende maand zijn. En ik zal het verschil nooit gewaard kunnen worden, omdat er veel te veel... Moest ik een getrainde proever zijn en effectief de twee bieren exact naast elkaar gaan proeven, dan zal ik hoogstwaarschijnlijk wel een heel klein verschil gaan merken.
Oké, goed zo. Ik heb een hoop WhatsApps hier, we gaan er even snel doorheen. Ja, om en om antwoorden graag. Ik begin bij de eerste. Hoe wordt het alcohol uit alcoholvrij bier gehaald? En bij het gisteren ontstaat er toch altijd alcohol?
Klopt. Ik denk dat het niet zinnig is om nu heel technisch over bierbrouwen te gaan. Maar er zijn eigenlijk drie methoden om alcoholvrij bier te maken. En eentje is door bijvoorbeeld met gist te werken. Ander is door door een bepaalde techniek te onttrekken, de alcohol te onttrekken. Dus er zijn allerlei technieken voor. Het is niet makkelijk. Het is een ingewikkeld proces. En daardoor is het ook met name voor de kleinere brouwers moeilijk om alcoholvrij bier te maken. Hoewel ze dat met name door die nieuwe gisttechnieken wel steeds makkelijker kunnen doen. Maar de grote brouwers hebben veel meer mogelijkheden om te investeren in apparatuur om op grote volumes alcoholvrij bier te maken. Ja.
Vraag van jou dan, Yannick. Hoe kwam het dat ik door bier een bierbuikje krijg? Ook van Zeed.
Wel, dat is ook een groot fabeltje. Uiteraard bevat bier calorieën, maar het is zeker niet daarvan dat je de bierbuik zal gaan krijgen. Meestal is het van de pak friet of de chips die erbij gaan.
Of de worstjes die erbij eet, ja.
Voilà. Het feit is gewoon dat inderdaad de hop, vooral de hop die in het bier zit, werkt eetlustopwekkend. Dus het fenomeen dat denk ik iedereen wel kent, dat we na een avondje uitpots heel veel zin krijgen in die hamburger of het pakje friet, wel, dat zal inderdaad voor het buikje gaan zorgen, maar veel minder het bier op zich. Bier op zich bevat minder calorieën dan bijvoorbeeld een glas fruitsap of een glas cola, zeker en vast.
Ja, oké, ik denk dat ik het op bierdieet moet gaan dan. Ik krijg nog eentje hier. Is alcoholvrij bier echt alcoholvrij?
Alcoholarm of alcoholvrij. 0,02% mag alcoholvrij bier genoemd worden. Maar dat is ook weer zo'n fabeltje.
Nou, Mohammed vraagt het, dus ik denk dat hij wel zeker weet dat ze het helemaal...
Er zijn heel veel vruchtensappen die in de winkel staan waar ook gewoon alcohol in zit, omdat het gewoon altijd een beetje vergist. En dat, daar kletst niemand over. Dus alcoholvrij bier is echt alcoholvrij, maar meestal zit er nog iets van 0,01% in.
Okay. Ga naar de volgende. Ben in Pilsen, in Tsjechië, zijn bij Pilsener Urkel geweest. Hier beweert men de uitvinder van de moderne dubbel gefilterde pils te zijn. Klopt dit of is dit een marketingstunt, Yannick?
Daar is inderdaad de pils zoals wij die nu kennen ontstaan. Dus het heldere bier... Die omwille van een koude lagering volledig helder zal komen, is daar inderdaad ontstaan.
Oké. Johnny, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Stel je vraag maar hoor, we horen je.
Ja, oké. Ik heb wel eens vaker het gerucht gehoord dat in een kratje Heineken altijd wel een flesje zit waar het bier al van kapot is. En mijn ervaring is, toevallig afgelopen week kreeg ik een flesje Heineken ergens. Toen trok ik hem open en die stonk ook inderdaad en die smaakt ook gewoon vies. En dat heb ik wel eens vaker met Heineken. En dat heb ik trouwens niet met Heineken in blik, maar alleen met een kratje, zeg maar.
Ja, kan het door het groene flesje komen?
Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar het is volstrekt onmogelijk dat er in ieder kratje één flesje van een andere bedoeld. Dat is allemaal procestechnologie.
Dat zou ook heel dom zijn van Heineken.
Ik denk niet dat ze dat doen, dus dat is denk ik de suggestie. En dit is een suggestie die vooral in Nederland ook veel voorkomt.
Of gewoon dat je de pech hebt. Dat
moet er rekening mee houden. Ik denk dat het Heineken meer zou kosten en zeker meer moeite zou kosten om in elke bak een slecht flesje te steken dan gewoon overal deftig bier in te steken. Dus.
Ja, nee, maar het is, ik denk dat ze het bewust doen, maar dat het door het proces komt. Maar het lijkt me ook heel. Het is misschien een idee. Maar die meneer, ik neem aan dat die meneer het, dat Johnny niet echt zo ervaart. Dus Johnny, ja, misschien heb je gewoon pech. Probeer het nog een keer, zou ik zeggen.
Wat wel kan, is dat meneer zijn bak niet snel genoeg opdrinkt en dat daardoor het laatste flesje niet meer goed is.
Dat kan.
Ja, dat kan ook. En dan moet je of sneller drinken, Johnny, je hebt het gehoord. We gaan naar de volgende. Wat is het voordeel van lageren en bij welke biersoorten wordt gelagerd? Ik ben zelf een quadruple nog aan het vergisten en terwijl het om te gaan bottelen of eerst te lageren. Groet Ferdi. Yannick, wat moet de Ferdi doen?
Wel, het hangt af van hoe lang dat zijn bier er al op zit. Maar zeker bij wat specialere bier is het toch wel nut om te gaan lageren. Omwille van het feit dat de gist op dat moment tot zijn effen komt. De verschillende smaken in het bier toch nog deels gaan evolueren en beter in elkaar gaan samen gaan vloeien. Dus het bier zal sowieso nog gaan evolueren en die lagering zal het bier alleen maar te goede komen.
Ja, nou, duidelijk. We hebben nog heel veel vragen die we moeten beantwoorden. Maar we gaan even weer naar de break, want het is weer zover. Heb jij nog vragen? We gaan het laatste kwartier in. 020-468-4-0. En wil je ook aansluiten bij de rij van 200 WhatsApps die al binnen zijn? Stuur gerust een WhatsApp. Het nummer staat op onze website. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de biermarkt. Heb je vragen erover, stel ze via Twitter, @BNR, via Facebook of bel even 020-468-4-0. Bij mij Fedor Vogel van Bier Magazine. En aan de lijn hebben we Yannick de... De Kokio. Nee, ik heb het nu. Yannick de Kokio. Heb ik het goed gezegd?
Ja, fantastisch.
Ja, dat is het goed.
Yannick de Kokio van Bier Grand Cru. Maar eerst even aangeschoven.
Zal ik nu wat meemaken?
Ja. Maar de man wie is namelijk soms ook verkeerd uitspreekt, Thomas van Zijl. Want het is, ik zeg soms van Zijl. Maar het is van Zijl van BNR Zaken doen. Die is ook in de studio's. Thomas, waarop ga je het hebben vandaag? Het is vrijdag, hè?
We gaan het hebben over het tal van actuele zaken op de arbeidsmarkt. De wet arbeidsmarkt in balans. Die is gisteren besproken in de Tweede Kamer. Ondertussen hebben vakbonden aangekondigd dat ze gaan staken. Er komt een actiedag voor een beter pensioen. Er is natuurlijk ook nog altijd van alles te doen over wie er nou zelfstandig is en wie niet. Reden om uit te nodigen de voorzitter van CNV, Arend van Wijngaarden. Die is tot 13:45 onze gast. We gaan ook praten met een topdiplomaat namens Nederland in het buitenland. Dat is deze keer de ambassadeur van Argentinië. Kijken of het Maxima-effect nog een beetje werkt. En onderzoek van vandaag op een kantoor waar veel planten staan. Het is al een keertje eerder volgens mij naar voren gekomen. Daar wordt echt aanzienlijk beter gewerkt. Melden mensen zich minder vaak ziek. 20% kan het schelen. Ja, jij kijkt in de studio.
We hebben niet één plant hier staan. Dat wel direct buiten de studio. Ja, we hebben het overleefd hebben al die jaren.
Dus daarover gaan we praten in BNR Zaken.
We hebben de pitches ook weer?
Nee,
niet.
Want we hebben nu die ambassadeur van Argentinië.
Oh, je hebt geen pitch nodig.
Soms moet je een klein beetje prioriteit stellen. Okay,
moet je een beetje anders doen. Ja. En je zakenpartner
die hebben we wel.
Ja, okay.
Ja, deze Reef van Bokstel van Carmijn Kapitaal.
Tuurlijk, deze Reef kennen we. We gaan het allemaal horen vanaf 12 uur. Dames en heren, zaken doen met Thomas van Zijl. Tot die tijd komen er een beetje vragen over de biermarkt. Heren, voordat we verder gaan wil ik even mijn eigen vraag nog voorleggen aan jullie. Want dat vind ik ook belangrijk. Ik wil even wat verschillen weten. En dat kan jullie kort. Ik ga het om en om doen. Ik begin eerst bij Fedor. Een verschil tussen dubbel en triple.
Dubbel en triple zijn eigenlijk geen biertypes. Maar wel namen die eigenlijk voortkomen uit de abdij- en trappistenbierenwereld. Een triple is eigenlijk een type zwaar blond bier. Dus dat is een bier van zeg maar 7,5% of meer alcohol. Wel een blond bier. Een dubbel is een donker bier. Is eigenlijk een bruin bier. En de termen dubbel en triple schijnen te komen volgens de overlevering uit de tijd in de middeleeuwen dat mensen nog analfabeet waren. En moesten ook de accijns afgedragen worden. En de vaten met één kruis waren een enkel. Vaten met twee kruisen waren dubbel. En de vaten met drie kruisen waren een triple. En dan wisten ze precies hoeveel accijns ze moesten betalen. Dus daar schijnen die namen vandaan te komen. Het is een zwaar blond bier.
Zwaar blond bier, goed zo. En dan even voor jou, Yannick. Weizen versus blond.
Een wat? Een?
Weizen.
Weizen versus blond.
Versus blond?
Ja. Is dat verschil tussen?
Weizen zegt het eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Bevat tarwe.
Mm-hmm.
Een Weizen bier is gewoon een tarwebier.
Oké.
Okay. Zo simpel is het.
Zo simpel is het. Meer kunnen we er niet van maken. En dan ga ik weer naar Fedor. IPA of IPA.
Zoals ik al eerder zei, dit is een India Pale Ale. Een oorspronkelijk Engelse biersoort die honderden jaren geleden werd gebruikt toen de Engelsen naar India gingen. En ze wilden toch bier meenemen, dat bier moest langer goed blijven. Werd extra gehopt. Die hop is niet alleen lekker voor de bitterheid, maar is ook goed om bier langer goed te houden. En zo is eigenlijk die IPA ontstaan. Dat bier was bijna verdwenen, maar door de Amerikaanse craft beer scene zijn die biertypes eigenlijk weer teruggekomen.
Ja, het is nu een
hele populaire biersoort geworden. Ja.
En dan nog de laatste van jou, Yannick, trappistenbier. Wat is dat precies?
Dat is een bier die eigenlijk binnen de muren van een trappistenabdij wordt gebrouwen. Mm-hmm. En waarvan de inkomsten voornamelijk bedoeld zijn voor het onderhoud van de abdij en voor goede doelen te gaan ondersteunen.
Oké, dus het is een beetje de Unisa van de bieren als je trappist drinkt.
Het zijn wel de mooiste bieren ongeveer.
Altijd wel, ja.
Super
lekkere bieren. Ja. Sean, goedemorgen. Sorry, ik heb een beller. Sean, goedemorgen.
Hallo?
Ja.
Ja, goeiedag. Over bier. Je hebt ook nog die vieze gore Rattler. Dat is toch wel limonade in een bierflesje?
Ja, ik kan het niet geheel ontkennen, moet ik eerlijk zeggen. Het is, de basis is wel bier, maar het wordt aangelengd met vruchtensap.
Met siroop.
Dus ja, er zit wel een soort van limonade kantje
Toch heel erg populair nu ook op dit moment. En ik zie ook dat je wilde weten, dat zie je in Duitsland zal dat natuurlijk nooit gebeuren, omdat ze daar... De strakke lijnen hebben waar aan je moet houden. Hoe noem je dat weer? Het
Reinheitsgebot.
Trein?
Reinheitsgebot.
Reinheitsgebot. Ja. Oké, zie je. Ik vind het een prachtige naam, maar ik kan het niet onthouden. Michael, goedemorgen.
Hey, goedemorgen. Hey, ik ben Michael. Ja, mijn zoon is 12 en ik had laatst een discussie in een winkel waar ze alcohol verkopen, 0.0. Hij zegt dat zijn vriendjes dat allemaal mogen drinken.
Ja, en toen viel Michael weg. Maar ik denk dat Michael zijn vraag is, als minderjarigen geen alcoholvrij bier mogen kopen, waren er wel vruchtensap als er daar ook alcohol in zit?
Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Het is een discussie die de komende jaren meer zal gevoerd gaan worden. Want in principe is alcoholvrij bier, veel gezonder dan al die zoete vruchtensappen. Het is een natuurproduct, bier wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen.
Kunnen liever dat drinken dan de Red Bull?
Absoluut.
Ja,
absoluut.
Oké, Yannick, voor jou de vraag, is bier slecht voor je tanden?
Nee, niet erger dan een andere...
Als je niet in het flesje bijt.
Inderdaad. Of de kroonkurker afhaalt met de tanden.
Ja, de tanden, dat is ook niet handig. En probeer vooral te poetsen als je voor je gaat slapen. Als je veel hebt gedronken, dan werkt het ook. Ik krijg hier ook een goedemorgen. Welk bier is het gezondste bier?
Elk bier is gezond.
Ja. Oké, cool. Eentje hier. Bier en conflict. Een langdurig conflict is er gaande tussen AB InBev en Budweiser. Over merknaam en rechten. Het lijkt veel op een Apple-Samsung patentrechten. Jammer dat er in verschillende landen verschillende uitspraken liggen, zelfs binnen de EU. Niet dat iemand van de consumenten treft, maar ik kan me voorstellen dat het een strijd van de lange adem is, waarbij de giant onevenredig veel voordeel leest geld heeft ten opzichte van de checkbrouwers.
Ja,
daar heb je gelijk. Daar kunnen we niets aan toevoegen.
Wat is de vraag?
Nee, het was hij wilde even zijn meningsbuien, denk ik. Ja, en dan heb ik de volgende hier. Ik heb zelf een café gehad, veel problemen met de brouwer gekend. InBev is geen fijne leverancier. In hoeverre is tot op heden de brouwerij met hun wurgcontracten van invloed op de prijs van het pilsje in het café?
Ja, dat is iets wat vooral in Nederland speelt en minder in België. Natuurlijk heb je in België ook veel horecaketens die aan brouwerijen zijn gelieerd. Maar het is wel aan het veranderen in Nederland. Gelukkig ook door de komst van de vele craftbrewers. De markt wordt een beetje opengebroken. En de brouwers moeten wel toegang bieden aan andere bieren. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat heel veel grote brouwerijen mede geïnvesteerd hebben in horecazaken. Bijvoorbeeld door het interieur mee te helpen of andere zaken, verbouwingen. En dan is het niet heel raar dat je
daarvoor iets terugvraagt.
Bepaald bier moet, precies.
Ja, precies. Nee.
Voilà, dus. En in België zien we exact dezelfde evolutie. Die wurgcontracten zijn er toch wel een beetje aan het uitgeraken. Maar zoals Fedor zegt, uiteindelijk als een brouwerij investeert in een café, is het wel logisch dat er een bepaald aantal afspraken worden gemaakt. Maar het moet misschien niet gaan tot het afnemen van het toiletpapier via de brouwerij. Dat is alweer een stapje te ver. Dus,
Het is duidelijk.
Contracten zijn zeker niet slecht, maar ze moeten geen wurgcontracten zijn.
WhatsApp hier. Goedemorgen, Jurgen. Bij welke bieren moet je nou je glas eerst omspoelen voor je inschenkt, Yannick?
Het glas spoelen is eigenlijk in principe niet nodig.
Pils.
Bij pils.
Ja, dat wordt eigenlijk vooral gedaan om het glas te gaan...
Maar het kan ook als een glas gedroogd is of een glas opgedroogd is met te veel schuim erin, dat het bier dood kan slaan. Dat is waarschijnlijk het idee erachter. Je moet gewoon je glazen goed wassen. Dan hoef je ze niet om te spoelen. Hier een vraag. Wat vinden de heren van Brewdog in Schotland?
Ja, fantastisch. Mooie, ook een soort commune eigenlijk.
Wat is
een community. Nou, het is een brouwerij die heel klein begonnen is, maar die nu door zeg maar een soort van hele grote crowdfunding-achtige campagnes zich aan het uitrollen is over heel de wereld met brewpubs overal. Ja, ze maken hele funky bieren, prachtige bieren. Dus een beetje een community.
Een community, ja.
Die mannen zijn qua marketing gewoon geniaal.
Ja.
Oké. Okay,
cool. Lekkere bieren.
Lekkere bieren. Goed zo. Eentje krijg ik hier. Heren, zal de craftbierwereld binnen een aantal jaren niet gewoon compleet overschakelen naar 100% blikbier? Het is lekker dat het blijft vers en het ziet er ook nog geen stof uit. Kijk bijvoorbeeld naar de blikken van Apenstaartje uit Uiltje. Ja, dat hadden we eigenlijk al beantwoord eerder op de dingen, dat het zeker gaat gebeuren.
Helemaal eens.
Dus dat zal gebeuren. Goedemorgen. Ja. Klopt het dat het water voor Amstel Bruid uit de Caribbean verscheept wordt naar Nederland? En zo ja, waarom is dat? Groet Klaas-Jan Koster.
Het is voor mij nieuws. Het lijkt me niet heel economisch rendabel.
Het is Amstel Bruid, dat wordt op Curaçao gebrouwen, onder andere. En ze zeggen dat het water ervoor naar Nederland wordt getransporteerd om gebrouwd te worden.
Ik heb eerlijk gezegd het vermoeden dat het bier gewoon hier in Nederland wordt gebrouwen. En het wordt verscheept naar Curaçao.
Lijkt mij ook sterk.
Ja, want sterker nog, ze moeten het water ontzouten daar op Curaçao voordat ze het kunnen brouwen. Hier heb je gewoon beter water, dus voor mij gebeurt dat niet.
Fabeltje.
Dan kunnen het Rijk der Fabelen bezig, uit de duim gezogen. Volgende. Heb je wel eens gehoord dat brouwers hun brouwwater aanpassen, bijvoorbeeld als het water te hard of te zacht is? Dat zou gebeuren met chemische middelen. Groet Rinse.
Nee, het gebeurt niet met chemische middelen. Er zijn allerlei apparaturen voor, van heel klein tot heel groot. Maar inderdaad, water is overal anders. Je hebt de brouwerijen die een eigen bron gebruiken en dan kan je heel metaalachtig water hebben. Nou, dat kan voor sommige bieren heel mooi zijn, maar voor andere bieren juist weer niet prettig. Dus er zijn allerlei technieken, apparatuur om je water te ontharden of andere dingen mee te doen, maar dat gaat niet met chemicaliën. Dus,
Nee, soms is het water ook gewoon te zacht en worden er zelfs brouwzouten aan toegevoegd. Dus, maar dat zijn absoluut natuurlijke producten. Dat is hetgeen dat eigenlijk gewoon in het water al aan de basis zit, maar dat je de verhoudingen van gaat gaan aanpassen door er een beetje uit te halen of er een beetje aan toe te voegen.
Ja. Wat doet ongefilterd bier met de smaak?
Het smaakt verser. Het geeft een bepaalde extra dimensie aan het bier. De gistresten blijven erin zitten. En gist geeft natuurlijk heel veel smaak aan bier. Ja. Dus ja, het is verser en het geeft een extra dimensie.
Okay.
Het is eenvoudig. Elke filtratie is iets uithalen uit het bier. Dus hoe minder filtratie, hoe meer dat er nog in zit.
Okay, dat is duidelijk. Nog eentje hier over de rechtszaak. Natuurlijk wordt de bierliefhebber de huilende derde. Dat is deze nu al. Rechtszaken kosten geld, grondstoffen zijn duurder geworden. Nu moet ook nog extra juristen betaald worden. Ongeacht de uitkomst is het nu al slecht voor klanten. Ja, ik denk dat de kosten over een lange tijd worden verspreid door de mensen en dat ze echt niet hun prijs gaan aanpassen omdat ze advocaat moeten betalen. Dus ik denk dat de impact op de prijs in principe van zo'n rechtszaak toch wel meevalt, Yannick.
Ik denk dat persoonlijk ook. Die mannen hebben sowieso een hele batterij aan advocaten permanent in dienst. Dus dat zijn geen brouwerijen van die grootte dat ze eigenlijk specifiek daarvoor advocatenkantoren gaan. Die hebben gewoon een juridische dienst die zich daar permanent mee bezig houdt.
Nog een laatste vraag, Vedor. Kort antwoord graag. Hoe is bier ontdekt?
Hoe is bier ontdekt? Ja, daar zijn verschillende theorieën over. Tot voor kort was het zeg maar het idee dat 4000 jaar voor Christus in het Tweestromenland Mesopotamië ontstaan zou zijn. Maar onlangs zijn weer nieuwe vondsten gedaan dat het misschien al wel ouder is. Misschien wel 6000 voor Christus. Het is in ieder geval oud en het schijnt ouder te zijn dan wijn. En het is eigenlijk ontstaan uit broodresten die in de zon lagen, in het water en in de zon lagen te vergisten uit zichzelf. Waardoor er een beetje alcohol bij kwam. En zo dacht men van god, dat is eigenlijk best lekker. En zo is de evolutie van bier ontstaan.
Ontstaan, oké. Okay. Ben je daarmee eens, Yannick?
Ja, dat is een grote lijn inderdaad.
Okay. Nou,
moet je we denken dat het ontstaan is.
Ja. We zijn er niet bij geweest.
We zijn erbij geweest, maar laten we geloven dat het is. Nou, ik wil jullie bedanken, heren. We zijn gewoon aan het eind van het uur. Dat is echt fantastisch om jullie antwoorden te mogen horen. Maar ook natuurlijk bedankt voor alle vragen aan mijn luisteraars. Ik sprak met Vedor Vogel, hoofdredacteur en uitgever van Bier met uitroepteken. Het Nederlandse magazine als je wat over bier wil weten. En met Yannick de Coquillot.
Ja, heel goed.
Van het Belgische bierblad Bière Grand Cru. Dat is natuurlijk ook een blad waar je alles over kan lezen van bier. Ik zou zeggen, schaf ze allebei aan een keertje. Ga lekker lezen over bier als je niet drinkt. En misschien word je dan een vervent bierdrinker. Hou onze social media en website in de gaten. Twitter het BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf wel vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer. Nee, morgen niet. Morgen is weekend. Ik ben er maandag weer.